Ik wil echt zeggen, ik ben bemoedigd door de aanbidding weer. Dus in die zin vind ik het echt altijd weer een samengaan met. Dus heel erg bedankt voor de vrijheid die jullie ook nemen om gewoon gebeden te doen. Ik voel me daar echt super door bemoedigd ook weer. Het is altijd een genot om hier te komen. Dat allereerst. Voor degenen die mij niet kennen, ik denk dat de meesten mij wel kennen. Ik ben elk jaar kom ik wel een keer. Altijd met mooi weer. Dat vind ik altijd leuk aan hier komen. Want het is altijd mooi weer als ik hier ben. En dan word je begroet door leuke mensen, dus dat maakt ook dat het weer een genot is om terug te komen. Dus ik ben samen met mijn vrouw, Jessica, dus dat is ook altijd weer fijn dat samen te mogen doen. Want het is toch altijd weer een tijdsinvestering. En dat doe ik met liefde, maar we doen het samen in die zin. Ik was aan het bidden van tevoren van, heer, wat wilt u geven? Want het is altijd weer een worsteling een beetje om te kijken van, heer, wat wilt u zeggen? En ik was toen aan het bidden en ik werd toen heel erg bepaald bij, voor mezelf, de gemeente in Hebron, Heerde, is een volwassen gemeente, veel volwassen christenen en die hebben een volwassen woord nodig. Dus ik heb zelf een woord mogen ontvangen waar ik zelf een beetje mee bezig ben geweest, niet zozeer het woord, maar wel de worsteling eigenlijk daarvoor. Want ik wil het met jullie gaan hebben over waar haal je je kracht uit in deze tijd? En dan heb ik het gewoon over het persoonlijke aspect, die je misschien door situaties heen kunt gaan, door bepaalde dingen heen kunt gaan, die lastig zijn, die zwaar zijn. Maar als ik hem zelf eventjes, voor mezelf persoonlijk was het, ik vind de afgelopen maanden best wel een beetje, dat een beetje geschud heeft in die zin. En dat is om een paar redenen. Het is natuurlijk gewoon de wereldsituatie die niet altijd even prettig is in die zin. Met twee oorlogen, misschien wel een derde wereldoorlog die eraan komt, zoals je de media af en toe moet geloven. Wat niet altijd even prettig is. Maar ik moet ook wel zeggen, ik ben zelf ook wel even een beetje gaan schudden door het feit dat er in de christelijke wereld ook al een paar dingen zijn gebeurd. Ik weet niet of je iets meegekregen hebt van het boek van David de Vos dat uit is gekomen. Alle mensen zijn kinderen van God. Ik had zijn eerste boek nog gelezen en toen was ik een soort van nog En zijn tweede boek dacht ik van, och jongens, ik voelde echt een soort van pijn eigenlijk gewoon. En ik vond het echt moeilijk om te zien, want ik heb vroeger veel met hem opgetrokken in de zin van ik in zijn vrijwilligersteam mocht dienen. Dat vond ik heel mooi en ik werd altijd geïnspireerd door hem. En dat ik echt merkte dat er een soort van pijn was van, jongens, dit is niet meer iemand waar ik me door wil laten inspireren. En dan heb je tegelijkertijd, heb je toch ook even dat voorval met misschien wel meegekregen Tom de Wal, die gearresteerd werd. Waarin toen een hele discussie eigenlijk kwam over godsdienstvrijheid. En ik merkte eigenlijk best wel bij mezelf dat dat best wel wat teweeg bracht eigenlijk gewoon. In wat voor tijd leven wij? Wat is de positie die we daarin mogen hebben? En dat ik ook merkte, ik heb dan heel erg de neiging om al die dingen te gaan opzoeken, al die nieuwsartikelen te gaan lezen. En dat ik wel merkte van, ik voel me een beetje overweldigd eigenlijk gewoon met alles wat er dan gebeurt. En dan komt het voor mij dus terug op, waar haal jij je kracht uit in die zin? Zeker gewoon in de tijd waarin we leven, maar misschien ook wel gewoon in de persoonlijke situatie waar je in zit. En dat kan natuurlijk alles zijn, maar daar ga ik misschien later nog even iets meer op in. Dus ik was een beetje aan het bidden en ik kwam toen uit bij het verhaal van Marcus 6. Jezus loopt op de zee. Dat is Marcus 6, vers 45 tot 54. Ik lees die uit de herziene Statenvertaling en terwijl je hem zou opzoeken, wil ik even iets over de context zeggen. Het gaat hier over dat Jezus, die was al een tijdje met zijn discipelen op weg. En die discipelen die waren net terug van hun uitzending. Die waren in tweetallen waren ze uitgezonden om het evangelie te bidden. Die hadden gebeden voor bekering, die hadden gebeden voor genezing, die hadden gebeden voor uitdrijving van demonen. En toen Jezus hen wilde meenemen na die uitzending naar een eenzame plaats, kwamen er 5000 mannen, staat er. Dus ik neem aan dat het eigenlijk een soort van keer, 2,5 misschien nog is, met de vrouwen en kinderen erbij, die eigenlijk ook iets van Jezus verwachten. En dat hij uiteindelijk daar ook de wonderbaarlijke spijziging heeft gedaan. En vanuit die situatie is het dus dat Jezus zegt, dan lees ik vanaf 45, en meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. En toen zij hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en schreeuwden luid. Want alle zagen hem en raakten in verwarring en meteen sprak hij met hen en zei tegen hen, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en ze verwonderden zich. Want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen omdat hun hart verhard was. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezaret en legden daar aan. En toen ze uit het schip gegaan waren, herkende men hen meteen. Tot daar. Wat voor mij altijd even een eerste is, is dat er eigenlijk altijd hier gedacht wordt dat de discipelen in een storm waren. Ik weet niet of dat idee soms ook had. Het wordt vaak ook verward met een ander verhaal, net hiervoor, ook uit Marcus, waarin dus Jezus in de boot ligt en dat er een storm is en dat Jezus dan die storm tot bedaren brengt. Maar het zit hier dus eigenlijk gewoon, wat hier ook staat in het vers, dat de wind die ging heel hard waaien. Er was, als ik het zo moet begrijpen, een soort van stroming. En die discipelen die raakten vast op dat meer, op die zee. En die kwamen niet meer vooruit. En ik weet niet of jullie wel eens in de zee gezwommen hebben. En dat je een soort van onderstroming voelde. En je bleef maar zwemmen en je kon niet vooruit gaan. Nou, ik heb het wel een paar keer gehad. Het is best beangstigend in die zin. Ook omdat je gewoon best wel wat kracht moet zetten. En je bent moeite aan het doen en je komt niet vooruit. Dat is een beetje hoe ik hem interpreteer, dat waar de discipelen in zaten. En nog steeds, ze hadden er wel moeite mee. Wat hier ook interessant aan is, is dat Jezus die bewijst hier eigenlijk nogmaals zijn goddelijkheid even aan de discipelen. Want hij heeft natuurlijk net die wonderbaarlijke spijziging gedaan. En dan begint hij, nadat hij op die berg aan het bidden was, te lopen richting de discipelen over het water. Misschien een klein feitje ook, wat misschien ook iets versterkt van het feit dat dit echt gebeurd is. Misschien weten de meeste mensen wel dat er een dier vernoemd is naar het feit dat Jezus over het water loopt. De Jezus Christus hagedis. En die loopt letterlijk over het water. Ik vond dat zelf wel gewoon weer een leuk feitje in de zin van, daar moet het wel een soort erkenning in zitten dat Jezus dat echt gedaan heeft ook. Als het zelfs gewoon in de dierenwereld op die manier erkend wordt, moet het gegeven zijn door iemand. Maar dan staat er dus, Jezus dwong zijn discipelen in het schip te gaan. Ze moesten ook gewoon in dat schip naar de overkant. En hij was zelf aan het bidden op de berg, staat daar. En als je even nagaat, hij was aan het bidden op die berg en hij zag waar de discipelen op dat moment mee bezig waren. Hij zag ze worstelen naar midden op die zee. En hij zag dat ze er moeite mee hadden. En Jezus is almachtig. Hij kon vanaf die berg, kon hij die storm of die harde wind eigenlijk gewoon al het zwijgen opleggen. Maar Jezus die koos ervoor om die discipelen midden op zee te laten worstelen. Dat vind ik zelf een opvallend feit in die zin. Want hij hoefde niet naar hun toe te gaan om. Jezus had alle macht. Dan staat er dus dat hij omstreeks de vierde nachtwaken, en ik heb het even opgezocht, die nachtwakens zijn ongeveer vier nachtwakens, maar de vierde was ongeveer van 3 tot 6 uur dat het ongeveer speelde. Dus die discipelen die waren al een tijd aan het worstelen. Ik stel me zo voor dat ze misschien al minimaal 6 uur dus aan het worstelen waren daar op de zee, om vooruit te komen, wat gewoon maar niet lukte. En Jezus die komt dan naar hen toe. En dat vergelijk ik vaak ook al een beetje met ons, dat wij aan het worstelen zijn. We zijn aan het einde van onze krachten, het lukt niet meer. En dan moeten we het overgeven, omdat Jezus dan komt. En dan staat er een feit daarna, dat ik toch nog even een keer wil benadrukken. Ik weet niet of jullie opgevallen is toen jullie het lazen. Ik werd er echt even door, een beetje flabbergasted als het ware. Want dan staat er in, even kijken, ik lees hem even vanaf vers 48 weer. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. Ik laat hem even inwerken, want ik ben toch al een tijd christen. En ik moet echt eerlijk zeggen, ik heb dit voor het eerst dat het een soort van binnenkwam, dat Jezus die wilde dus, hij liep daar op het water en hij wilde hen voorbij lopen. Ik laat hem nog even inwerken, want het duurde voor mij echt wel even voordat hij indaalde. En ik zat echt van, lees dat echt goed? En ik heb het nog even gecheckt met mijn vrouw. Die was echt van, meen je dat nou? Heb je die verkeerd gelezen? Verkeerde vertaling of iets in die zin? Ik heb nog heel graag gevraagd een ander. Nee, hij wilde hun echt voorbij gaan. En dat wordt alleen, want dit verhaal dat wordt genoemd in 3 evangeliën. En dit wordt alleen genoemd in het evangelie van Marcus. Daarom is het ook niet per se iets wat je direct zo zal opvallen. Wat dit is, of waar ik op uitgekomen ben. Dit is een echo naar het Oude Testament. En er zit een diepere betekenis in het stuk dat Jezus naar hun toe wilde en hij hun voorbij wilde gaan. Ik ben even benieuwd, zijn er mensen die dat wel eerder gerealiseerd hadden, zo over nagedacht hadden? Kijk, ik heb een gesprekje met jou, ik ben even benieuwd zometeen. Nee, maar... want er zijn 2 gelegenheden in het Oude Testament waarin God ook voorbij gaat. Waar moet u aan denken? Mozes inderdaad. En Elia, inderdaad. Ja. Dus daar wil ik ook even heen, om even die te lezen. Dus Exodus 34, vers 5. En ik doe even hard mee op het opzoeken van de verses. We gaan even kijken wie er eerder is. Ik heb hem. Oké, nog ik lezen. Ja, hij was sneller? Nee, anders mag jij lezen. Hoor. Maar dan staat er dus, en dat is even voor de context ook weer. Mozes die vraagt om de heerlijkheid van God te zien. Want anders wil hij niet verder trekken met, het volk. En dan, daar komt de Heere dus voorbij. En dan staat er, de Heere verschijnt aan Mozes. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, dat is de Heer zelf die het roept, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid die blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Dus Mozes gaat aan zijn knieën, vraagt vergeving en je ziet dat er daarna ook een moment komt dat God een verbond sluit met het volk. Dus dat voorbijgaan, daar zit echt een betekenis in en je ziet dat dan ook in Elia. Want ik ga hem zo meteen koppelen aan hetgeen wat we dan zien met het verhaal van Jezus. En Elia, dan moeten we even gaan naar 1 Koningen 19. Vers 10. En dat is de openbaring van God aan Elia. En ik lees wel even van vers 9 toch, want dat is het volledige. En hij ging daar een grot in en overnachtte er en zie, het woord van de Heere kwam tot hem en zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En dan komt hij weer en zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? En dan zie je dat er daarna weer hetzelfde gezegd wordt, ik heb mij zeer voor de Heere ingezet. Wat we daarna ook weer zien, dat er na dat voorbijgaan van de Heer weer een bekrachtiging is in hetgeen wat Elia ontvangt. Want Elia die ontvangt bekrachtiging, duidelijkheid en richting voor 2 koningen die hij mag salven. Elisa die zijn opvolger mag worden, terwijl die zelf in zo'n diepe put zit eigenlijk. Ik ben de enige die overgebleven is. En je ziet hetzelfde bij Mozes, dat daar daarna dus opeens een diepe, rijke zegen komt van het feit dat God met hem meegaat, dat hij zijn heerlijkheid laat zien, dat er een verbond gesloten wordt met het volk. Dan wil ik weer teruggaan naar het verhaal in Markus 6. En ik ga er niet weer een stuk uit lezen, maar het is fijn om erbij te hebben. Want dan wil ik toch echt nogmaals even dat vers 48 lezen. Want en hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. Wat ik daar, toen ik daar verder over na ging denken, ook uithaalde, het was niet Jezus zijn bedoeling om in het schip te komen. We maken het verhaal vaak een beetje vol met en af. En het was goed toen Jezus in de boot was. Want de wind ging liggen, de discipelen die kwamen aan de overkant en alles was goed en vredig in die zin. Het was een soort van happily ever after en iedereen leefde nog lang en gelukkig. Een beetje dat idee. Maar het was niet Jezus zijn bedoeling om in het schip te komen. En hij kwam wel zo dichtbij dat de discipelen hem konden zien en dat ze hem zelf een soort van, ze zagen iets van een verschijning, maar ze herkenden hem niet. En wat ik daarna ook apart vind, is dat er dus staat dat zij zelfs hun harten waren verhard en ze hadden het wonder van de broden niets begrepen. Dus ze hadden zoveel meegemaakt met Jezus al in die zin. En nog steeds hadden ze dat wonder, want hetgeen daar gebeurde, nog niet begrepen. En ik ben daar nog even gaan kijken van, is dat voorbijgaan? Is dat nou iets wat een specifieke betekenis heeft? Of heb ik het verkeerd begrepen daarin? Het Griekse woord voor voorbijgaan is parergomai. En dat betekent steeds iets in de context als voorbijgaan, passeren, langsgaan. En het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt, dus een beetje op weg naar Pasen ook, als Jezus zegt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dus daar wordt hetzelfde woord paregomai voor gebruikt. Dus het betekent wel letterlijk iets in de trant, zoals we hem hier ook lezen. Wat we zien in dat voorbijgaan in het Oude Testament, is dat er dus richting, visie en duidelijkheid wordt gegeven. En dat er dus een dieper inzicht wordt gegeven in hetgeen wat God voor ons heeft. En wat Jezus hier de discipelen wilde meegeven, was niet van, ik los al jullie problemen op, ik los hetgeen op wat er voor je staat, maar een dieper vertrouwen op hem. Hij wilde ze iets geven dat verder ging dan alleen maar hetgeen wat zij op dat moment nodig hadden en hetgeen wat zij voor zich zagen. Want zij waren op dat moment eigenlijk alleen maar bezig met, haal ons uit die wind, laat ons aan de overkant komen. Het concrete doel dat zij voor ogen zagen, dat is hetgeen wat ze eigenlijk ook verwachten van Jezus daarin. Maar Jezus, die was erbij, maar niet op de manier zoals zij dat verwachten. En ik moest dus toen denken, want ik kwam dus toen een beetje met, ja, wat zou dan mijn boodschap uiteindelijk zijn voor deze gemeente? In eerste instantie had ik dus de boodschap van, toen ik hem, hou vol, haal Jezus in je boot. Dat is een hele mooie evangelische boodschap, toch? Ja. En dat is denk ik ook iets wat we vaak ook gewoon zeggen en wat we vaak ook mogen zeggen in din. Haal Jezus erbij, op het moment dat Jezus erbij komt, dan is het allemaal goed. Maar dit laat ergens ook zien dat wij Jezus dus gebruiken, of gebruiken wil ik niet zeggen, maar dat Jezus het ware de oplossing is voor al onze problemen, alles waar we doorheen gaan. Op het moment dat we Jezus erbij halen, dan is het goed en dan is het vredig en dan is het rust. Dat is niet hoe ik mijn leven ervaar in die zin. En dat is ook niet hoe ik in die zin door elke situatie heen ga. En ik had eigenlijk een soort van een boodschap. Geloof dat Jezus er is in je worsteling. En dat betekent niet dat dat voor elke situatie zo is. Want ik heb even wat preken voor jullie lopen terugluisteren ook over de afgelopen weken. En ik weet dat er ook een preek is geweest over dat Jezus nog steeds geneest. En dat wonderen nog steeds gebeuren. En ik geloof in diezelfde Jezus. Ik geloof dat Jezus wonderen en tekenen moet doen. En dat hij onze situatie kan veranderen. Dat hij lichamen kan genezen. Dat hij huwelijken kan herstellen. Dat hij relaties kan verbeteren. Ik geloof in die Jezus. Maar daar maak ik wel even een klein onderscheid tussen de aanloop waar het hiermee begint. Want dan staat er, Jezus die dwong zijn discipelen in dat vers 48 om het schip in te gaan. Soms komen er situaties over ons leven heen, soms gebeurt er iets dat Jezus ons geeft, dat God ons geeft, waar wij doorheen moeten gaan, waarin hij ons door die situatie heen iets diepers wil leren dan alleen maar hetgeen dat wij een oplossing krijgen voor die situatie. En ik heb daarin echt een onderscheid geleerd in die zin, dat als wij zelf een soort van keuze maken om door middel van zonde in een bepaalde situatie te stappen, dan kijken we soms terug, ja, maar ik heb daar wel heel veel uitgehaald en heel veel uitgeleerd. Ja, maar het is nog steeds pijn. Het was waarschijnlijk niet hetgeen wat God voor je had. Op het moment dat jij door zonde in een worsteling of in een storm terechtkomt, dan is dat niet iets wat God bedoeld had voor ons. Maar soms is er wel een situatie waarin God ons plaatst, waarin wij dus door een worsteling mogen gaan, omdat Jezus, God, ons dichter bij hem wil brengen en ons iets wil laten zien van hetgeen wat hij daarin is voor ons heeft. En ik moet ons ook voorstellen dat die discipelen, die waren hier in hun worstelingen, riepen zij het uit naar Jezus. Jezus, help ons, we weten het niet meer. Want ze zagen hem. En het was misschien ook een beetje krug geweest van Jezus om te zeggen, nee, sorry, dat is mijn doel, ik ga door. En jullie gaan lekker een beetje blijven. Nee, dat is niet wat het hart van Jezus is. Jezus is er ook op het moment dat wij hem aanspreken en wij roepen het uit, dat hij komt om ons te helpen in die situatie en naast ons te staan. Maar kan je je voorstellen dat als die discipelen, toen Jezus was opgevaren naar de hemel, al die discipelen op Johannes na zijn een gewelddadige dood gestorven. Die zijn door worstelingen daarna heen gegaan die vele malen weer waren dan hetgeen wat er toen op dat moment was. Als zij op dat moment hadden gezegd van Jezus, red ons, help ons. Dan waren wij niet de kerk geweest zoals die vandaag de dag waren geweest. Wij staan op de schouders van hetgeen wat de discipelen daarna hebben neergezet. En het feit dat zij dat konden, was omdat zij verder konden kijken dan alleen maar hun eigen situatie. Het feit dat zij dat konden, was omdat zij vertrouwden op Jezus. En dat het niet dat was, Jezus, los onze situatie op. Maar Jezus, geef ons hetgeen wat wij nodig hebben om door de situatie heen te gaan. Waardoor wij misschien met uw ogen en met uw hart naar hetgeen kunnen kijken wat u ons daarheen wil geven. En ik moest daarin ook echt zo denken aan Matteüs 24, vers 13. Je hoeft het niet op te zoeken. Maar daarin staat ook, en dan heeft Jezus het dus over de tijden die aan het schudden zijn. Nou, ik kan niet anders zeggen dat we in zo'n tijd leven. En het lijkt iedere keer weer een steekje meer te worden. Die denkt van, waar stopt het? Nou, het stopt niet. Uiteindelijk stopt het voor ons op het moment dat Jezus terugkomt. Maar dan staat er ook, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En ik geloof dat wij met elkaar, wij zijn een kerk, we zijn volwassen christenen en wij mogen blijven staan. En wij mogen blijven staan in hetgeen wat Jezus ons gegeven heeft. En op het moment dat wij door pijn en worsteling heen gaan, dan mogen we weten dat Jezus daarbij is. Maar misschien is het zelfs wel zo dat in jouw pijn, in jouw worsteling, in hetgeen wat jij daarin ervaart, dat God jou daarheen iets wil geven wat past in het plan dat hij heeft voor jou, past in het plan waarmee God met jou bezig is om zijn werk te vervullen hier op aarde. Want zijn plannen zijn groter dan onze plannen. Hetgeen wat hij door ons heen doet, is meer dan hetgeen wat wij kunnen zien. En ik moest daar zo echt aan denken. En hetgeen wat ik daartoe even moest denken weer, toen ik terugging naar hetgeen waar ik met deze preek begon, ik merk dat ik af en toe best wel een soort van kan kijken naar mensen die dicht bij Jezus staan. Of dat je kan laten vullen door hetgeen van wat anderen allemaal aan inspiratie aan jou meegeven. Maar op het moment dat die mensen vallen, op het moment dat daar iets misgaat, dan kan jouw geloof ook een soort van gaan wankelen. Ja, want als die valt of als die dat doet, en ik dan? En dan is het dus, waar haal jij je kracht uit? Uiteindelijk haal jij je kracht niet uit hetgeen wat ik je vertel. Ik ben simpelweg maar een passant. Ik ben iemand die een boodschap heeft. Maar hetgeen wat ik gemerkt heb, op het moment dat ik deze boodschap voorbereiden was, is dat is iets zo in mijn hart opeens ingegrift werd, als het ware. Dus op het moment dat je in een worsteling zit, op het moment dat je in een situatie zit, de enige die je daadwerkelijk die kracht en die sturing en die rust kan geven, dat is Jezus door zijn woord heen. Want dat is hetgeen waar jij de kracht ontvangt om te blijven staan in de situaties waar jij doorheen gaat. En dan zijn er mensen om ons heen die ons daarom kunnen bekrachtigen, die ons kunnen helpen. Maar uiteindelijk zijn we allemaal feilbaar. En uiteindelijk zijn wij ook gewoon mensen in die zin. Dat is hoe Jezus ons gemaakt heeft, gelukkig ook gewoon. Maar daardoorheen mogen wij wel hetgeen zoeken wat God voor ons heeft. En ik moest daarna tenslotte nog even denken aan een laatste vers. En die mag je wel even mee opzoeken. Want dat is Jacobus 1, vers 12. Ik denk dat andere mensen hem wel eerder gevonden hebben als ik. Want ik moet nog zoeken. Heeft u hem al? Vertraagd. Kom maar hoor, kom maar. Ja, ik heb hem. Gelukkig. Jacobus 1 vers 12. En daar staat. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En daarna, wanneer die begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dat sluit eigenlijk ook weer aan bij dat stuk dat God niet degene is die ons bewust door worsteling heen laat gaan in de zin van dat als er zonde is, dat dat niet hetgeen is wat God voor ons bedoeld heeft. Zonde is nooit de weg. En de worsteling die daarin gaat, is nooit de weg die God voor ons heeft. Hij staat er gelukkig wel naast, maar soms zijn er situaties waar we erheen kunnen gaan, waar we geen antwoorden voor hebben. En dan is het dus ook, wat is hetgeen wat wij binnenlaten? Wat is hetgeen wat ons denken gaat bepalen? En wat is hetgeen waar wij naar kijken? En ik hoop jullie hierheen iets gegeven te hebben waarin we geloven dat God er is in onze worsteling. Dat hij ons voorbij gaat. En dat hij soms niet ingrijpt op de manier zoals wij verwachten dat hij ingrijpt. Dat hij soms niet direct de antwoorden geeft zoals wij hopen dat hij die antwoorden geeft. Maar dat God wel kijkt naar hoe zijn jullie bezig met die situatie. Want dat wij volharden tot het einde en daarin ook zalig mogen blijven. En dat is de bemoediging die ik mij, ons, wil meegeven op die manier. Mag ik met jullie bidden? Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u zo'n rijkdom heeft in uw woord, Vader. Dat er zo'n rijkdom is in hetgeen wat u ons geeft. Heer, dat ja, wij mogen geloven, Vader, dat in de fase waar we zitten, de fase deze wereld zit, dat u alles in uw hand heeft, Vader. Dat u met ons meegaat en met ons meeloopt, Heer. Maar Heer, dat er ook situaties zijn waar we geen antwoorden voor hebben. Dat er worstelingen zijn waar we doorheen gaan. Is het dan wel fysiek? Is het dan wel in relatie? Is het dan wel in ons denken, Heer? Waar we zelf niet altijd een antwoord op hebben. Maar Heer, dat u naar ons kijkt en ziet van, houden zij vast aan mij. Kijken zij naar mij en proberen zij hun kracht te halen uit hetgeen wat ik hun laat zien daarin. En Heer, ik bid u dat zoals Elia en Mozes zo bekrachtigd zijn, Heer, doordat u voorbij ging daar, Heer. Dat u ons voorbij gaat, Heer. En niet dat ons voorbij gaat en voorbij loopt, maar Heer, dat wij in het voorbij gaan bekrachtigd worden, Heer. En dat we achter u aangaan, Vader, naar de overkant van dat meer. En Heer, ik bekrachtig in ieder zo daarin, Heer, dat we onze kracht uit u mogen halen, Vader. Onze studie in het woord, Vader, uit onze intimiteit met u. En Heer, dat we met elkaar daarvoor een ja, gemeenschap mogen vormen, Heer, en elkaar daarin mogen bemoedigen. Ik zegen zo niet de Heer in de situatie waar ze in zitten. Ik bid u, Heer, dat ze naar u mogen opzien, naar u mogen kijken, Vader. Dat bid ik u zo in Jezus' naam, Heer. Amen. Dank jullie wel.